heel bijzonder om altijd weer te ontdekken dat God niet alleen aanbeden wil worden, maar dat Hij zelf ook spreekt. En dat is ook een van de redenen dat ik tot geloof ben gekomen. En wij zeggen altijd, het leven begint bij Jezus. Dus dan ben ik nu vandaag 62. Ja. Als je toch over je leeftijd beginnen te praten, dan... Hè? Jongen. Maar ik ben dankbaar dat het zo ver mocht komen. En we willen daar niet te lang bij stilstaan, want ik wil graag met jullie nadenken over kleding. Kleding is belangrijk door de hele Bijbel heen. En ik weet eigenlijk niet, kennen jullie dat verhaal van die vrouw van die voorganger? En die was nogal koopziek. En elke keer als ze ging winkelen, dan kwam ze met iets nieuws thuis. En haar man zei op zekere dag dat ze moest leren om elke verleiding te weerstaan. Wedersta de verleiding, koop geen nieuwe kleren. Maar op zekere dag kwam de vrouw weer thuis met een prachtige nieuwe jurk. En ze zei, deze paste haar zo mooi, ze kon de verleiding niet weerstaan. En toen zei haar man, had dan gezegd, Satan, ga achter mij. En ze zei, dat heb ik gedaan. Maar toen zei hij, van achteren staat hij ook prachtig. Dus kleding kan ook een probleem zijn. Hoe moet je kleden? Wat mag je wel? Alles mag vandaag de dag. Maar ik wil jullie toch meenemen naar een tekst daarover en meerdere teksten zelfs. Ik neem je mee naar Lucas, hoofdstuk 24, vers 49. Daar is kleding niet een probleem, maar een voorrecht. En dan staat er dat Jezus zegt in Lucas 24, vers 49... Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Bekleed worden met kracht uit de hemel. Dat is belangrijk. Kleding kan namelijk ook iemand gezag geven. Denk aan mensen in uniform. Maar je zou het ook nog verder kunnen trekken. Denk bijvoorbeeld ook aan Elia, die de mantel kreeg van... Elisa kreeg de mantel van Elia. En dan op een gegeven moment heeft Elisa 2 keer zoveel gezag en zegen dan Elia. Dus een mantel bekleed worden met die mantel gaf meer gezag en meer wonderen en tekenen. Och, een dubbele portie zeggen wij dan. En dat was het ook, want Elisa heeft 2 keer zoveel wonderen gedaan als Elia. Bijzonder verhaal. Als ik dat zo tegen jullie zeg vanmorgen, moet ik nog wel eens terugdenken aan samenkomsten. En dan voor de dienst bidden we altijd, wat een zeer goede gewoonte is. En in die tijd zeiden ook regelmatig mensen, en wij bidden voor broeder Kees dat u hem een dubbele portie geeft. En dan dacht ik wel eens stiekem een dubbele portie, nou dat weet ik niet. Dubbele portie. Elia voer met een enkele portie ten hemel. En Elisa ging met een dubbele portie het graf in. Ja, dat weet ik dan niet, hè. Nou is het wel zo, ja, je hoeft het niet uit te leggen. Want Elisa had natuurlijk wel zoveel fut nog in zijn beenderen. Dat toen ze een overledene in zijn graf wierpen, dat hij opstond uit de doden. Dus daar was wel kracht. Dus een mantel kan ook kracht betekenen. En Elisa kreeg dan inderdaad die dubbele portie door. Dan heb je ook die bloedvloeiende vrouw nog, weet je wel? Die maar 1 ding wilde en dat was de zoom van zijn kleed aanraken. En ook de discipelen moesten hier wachten op de bekleding, op het kleed van de Heilige Geest. Voordat zij het werk voor de Heer konden gaan doen. Nou, laten we eens even op een rijtje proberen te zetten waartoe kleding dient. En ook de Bijbelse principes daarvan ontdekken. Punt 1. Kleding is om te bedekken. Volgens Paulus zijn wij met Christus bekleed. En daardoor is onze naaktheid niet meer zichtbaar, maar wordt Jezus gezien in ons leven. Wij waren naakt in onze overtredingen en zonden en we zijn bekleed met Jezus Christus. In Galaten 3 vers 27 staat: u allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Dus met Christus zijn we bekleed. Dat is mooi. Dat is ook heel belangrijk voor ons. Misschien hebben jullie al lang ontdekt dat de wereld de Heilige Geest niet kan ontvangen. Je kunt namelijk de Heilige Geest pas ontvangen als je Jezus hebt aangenomen. Want Hij is de doper met geest en met vuur. Als je goed leest in Psalm 133, dan zie je daar dat de olie, de zalfolie, een beeld van de Heilige Geest, kwam op het hoofd van Aaron, op zijn baard, op zijn klederen, tot aan de zoom van zijn kleed. Maar niet op zijn naakte huid. En waarvan zegt Jezus ook alweer in Johannes 14 vers 17, hij zegt dan zo heel erg mooi: ik zal u bidden om die andere trooster die de wereld niet kan ontvangen. Je hebt eerst de bekleding van Jezus Christus nodig om ook de volheid van de Heilige Geest te kunnen ontvangen. Dus allereerst, kleding bedekt de naaktheid van de zondige mens. Ik ben nu in Christus een nieuwe schepping. Ik ben bekleed met zijn heerlijkheid. Dan ten tweede, kleding dient voor identificatie of herkenning. Vrouwen en mannen zijn te herkennen aan hun kleding. Nou ja, dat zal een keer zo geweest zijn. Maar tegenwoordig weet ik het niet. En als ik naar vroeger kijk, naar de afbeeldingen toen Jezus rondwandelde op aarde, dacht ik, ze hadden allemaal lange kleren aan. Dus is dat wel zo? En is dat ook zo belangrijk? Laat ik er dus een stapje verder gaan. Mensen op gelijke posten dragen vaak gelijke kleding. Dat is beter, denk ik. Uniformen. Daar zijn ze aan te herkennen. En dat geldt ook voor christenen. Wij hebben het uniform aangenomen van Christus. Dat betekent dus, wij zijn bekleed met zijn gerechtigheid en met zijn heiligheid. En dat maakt ook, omdat wij bekleed zijn met Christus, maar ook met de klederen der gerechtigheid, dat wij anders zijn. Anders zijn dan de mensen om ons heen. Buitenstaanders vinden je ook anders. En het gekke is, bij veel christenen, bij jullie niet zo misschien, maar in het algemeen toch wel een beetje, dat wij als christenen graag niet willen opvallen. Maar alleen het feit dat je christen bent, maakt al dat je opvalt. Als je echt een christen bent, val je op. Want je hebt andere kleding, niet uiterlijk hoor, bedoel ik dat, maar geestelijk gezien andere kleding aan. Je hebt een andere uitstraling, want je straalt uit wie Jezus in jou is. En dat maakt je al anders. Dus wat maakt het je nou uit eigenlijk of de mensen zeggen, nou die is gek? Ik zeg altijd, ja, eindelijk goed gek. Je kan je ook afvragen of de wereld niet gek is. Dat loopt er allemaal maar naakt rond. En wij zijn bekleed met zijn gerechtigheid. Dus wees er trots op. Het derde is, kleding dient om ons te verwarmen. Ik vond in Job hoofdstuk 3 vers 7... Nee, hoofdstuk 37 is het, vers 17. Een mooie tekst. Daar staat namelijk: wanneer de aarde in de zuidenwind verstart en de hitte jou in je kleren al te machtig wordt, wat doe je dan? Je legt ze af. En wat doe je als het koud wordt? Je doet ze aan. Kleding dienen ook om ons te verwarmen. En de mantel van de geest dient ook om ons warm en vurig te houden, zodat we geestelijk op temperatuur blijven. Het menselijk lichaam dat reageert doorlopend op temperatuursverschillen. En lieve mensen, als gemeente van Jezus Christus, ook hier in Heerenveen, zouden we veel meer moeten reageren op de temperatuursverandering in deze wereld. En dan bedoel ik niet het klimaat, maar dan bedoel ik het geestelijke klimaat. We zouden veel meer moeten reageren dat het geestelijk om ons heen steeds kouder wordt. Dat mensen steeds meer individualistisch worden. Steeds meer ikgericht zijn. En we moeten oppassen als christenen dat we niet meegaan met die tendens van ik en de rest kan stikken. We zullen dus moeten opmerken dat het geestelijk gezien steeds kouder om ons heen wordt. En nou komt de vraag: ben jij nou een thermostaat of een thermometer? Dat is een wezenlijk verschil. Een thermostaat bepaalt de warmte of de koude. Maar een thermometer geeft alleen maar aan hoe warm of hoe koud het is. En ik denk dat christenen geen thermometers moeten zijn, maar een thermostaat. Het zou zo ver moeten komen dat wij met elkaar bepalen hoe warm of hoe koud het wordt, geestelijk gezien. Want wij hebben de warmte van Jezus in ons gekregen. En wij zouden moeten zorgen voor een fantastische opwarming van deze aarde, maar dan in geestelijke zin. Zodat het vuur van de Heilige Geest weer mensen gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En de vraag is vanmorgen, beïnvloeden wij als gemeente ook hier de geestelijke koude die er ongetwijfeld ook is in Heerenveen? Beïnvloeden wij dat? Vraag je dat eens af. Hebben wij zoveel geestelijke warmte, zoveel bewogenheid, dat wij bezig zijn de wereld om ons heen te verwarmen met de liefde van Jezus? Bekleding zorgt voor warmte. En dan is het vierde punt daar. Kleding dient ook als sieraad. Jullie hebben het vast wel eens ontdekt dat fortuinen worden verdiend door modeontwerpers. En eigenlijk zeggen we wel dat we niet meedoen met wat de modewereld bepaalt, maar heel vaak gaan we er toch nog wel in mee. Die jongens in Parijs en andere steden, en die meisjes net zo, die zijn heel erg rijk geworden door wat zij bepalen en wij zo gek zijn om het te dragen. Want zo zit het toch eigenlijk in elkaar. Die jongens en meisjes van die modewereld krijgen het voor elkaar om de mensen zo gek te maken dat ze dragen wat zij dicteren. En het kan er nog zo stom uitzien, we trekken het aan. Weet je wat mij nou steeds weer frappeert? Dat een broek die er versleten uitziet met een gat duurder is dan een goede broek. Hebben jullie dat nu ook? Ik zie dan mijn kleinkinderen binnenkomen met grote blote knieën, dwars door die broek heen. En vroeger zeiden ze altijd tegen ons, je moet eens een nieuwe broek kopen. En als ik dat nou tegen ze zeg, ze hebben net gekocht, opa. Zo ziet dat eruit tegenwoordig. Nou, dat wil nog niet zeggen dat ik er zo bij ga lopen, hoor. Nee, kan je wel een knietje geven, maar niet zo. Ik bedoel maar, wie bepaalt wat mode is? Ik lees de tekst voor. Hij staat in 1 Petrus 3, vers 3 en 4. En daar staat, uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart. In een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht. Dus, je hart is je sieraad. Zit ik even goed? Hè? Ik heb al een goed hart meegekregen meteen. Maar dat zegt niks aan de buitenkant, hoor. Nee, dat zegt niks aan de buitenkant. Alles wat God mag veranderen in je hart bepaalt hoe je er uiterlijk uitziet. En daarom moet je sieraad niet uitwendig zijn, maar van binnenuit komen. Weet je wat ik wel eens heb? Sommige mensen, die zijn misschien uiterlijk niet eens zo mooi, maar als ik met ze zo praat, dan denk ik, wat ben je een prachtig mens. Die uitstraling alleen al, die warmte, datgene wat eruit komt, daar kun je toch van genieten? Kleding dient tot sieraad. En Bijbelse kleding heeft alles dus met je hart te maken. En dan kom ik bij het punt waar ik al iets over gezegd heb, punt 5. Kleding geeft ons gezag of autoriteit. Ja, wat zou er van de rechters op de rechtbank uitgaan als rechters en advocaten hun kleding zouden afleggen? Een naakt zootje. En er straalt geen gezag uit, want er straalt geen gezag van naaktheid uit. Zo simpel is het. Een naakte generaal zal in het leger niet gehoorzaamd worden. Hij moet het hebben van zijn uniform, van zijn kleding. Ik las een aardig verhaaltje in een Deense krant. En die Deense krant die schreef over naaktlopende Duitsers aan de Deense stranden. En het werd een groot schandaal in Denemarken en ook in de pers. Al die naaktlopende Duitsers op onze stranden. En toen schreef iemand die de bezetting in de Tweede Wereldoorlog nog had meegemaakt het volgende. Hij schreef, ik zie liever 20 naakte Duitsers dan 1 in uniform. Kleren geven gezag. Kleding is belangrijk. En daarom neem ik je mee naar 2 Korinthe 5 vers 3. Want daar staat, als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Is het jullie wel eens opgevallen dat de leerlingen, de discipelen, dat ze pas aan het werk gaan als ze bekleed zijn met kracht uit de hoge? Voor die tijd konden ze niks. Dus ze hebben dat uniform van kracht nodig door de Heilige Geest om iets te kunnen uitstralen in deze wereld. Bekleding geeft gezag, geeft autoriteit. Nou, daar wil ik even met jullie over nadenken verder. Want denk eens even aan die bloedvloeiende vrouw die ik even noemde aan het begin. Het kleed van de autoriteit van Jezus. In Markus 5 staat het verhaal, je hoeft het niet op te zoeken. Maar daar staat dat Jezus was op weg naar het huis van Jairus om diens stervende dochtertje te genezen. En een grote menigte volgde hem om dit wonder met eigen ogen te zien. En onder hen was ook een vrouw die al 12 jaren aan bloedverlies leed, vers 25. Ze had haar hele vermogen uitgegeven voor een behandeling bij allerlei artsen, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Nou, dat is het verhaal. Ze had van alles geprobeerd, maar zij was niet genezen. Nou is het aardige, wij kennen de naam niet van deze vrouw. Dus het zou iedereen kunnen zijn. Elke vrouw, elke man zou zoiets meegemaakt kunnen hebben. Het is niet zo op die vrouw alleen, op die naam gericht. Het zou iedereen kunnen zijn. Pijn en verdriet kunnen bij alle mensen voorkomen. En dan staat er iets, en dat sprong er ineens uit. Dan staat er, en zij had gehoord over Jezus. Vind ik mooi. Kijk, misschien had ze hem nog nooit aan het werk gezien, maar ze had wel over hem gehoord. Ze was al meer dan 12 jaar ziek en Jezus was pas een paar maanden bekend. En ze had niets over hem kunnen lezen in de krant of zien op de tv, dat was er allemaal nog niet. Maar ze had alleen wat geruchten gehoord over Jezus. En dan reageert zij op wat ze gehoord heeft. En dan denk ik, het geloof komt door het horen. En het horen door het woord van Christus. Als ik dat zo zeg tegen jullie, dan denk ik dat er ongetwijfeld in Nederland heel veel mensen kunnen zeggen, wij hebben van Jezus gehoord. Radio, televisie, kranten, bladen enzovoort, wij hebben van Jezus gehoord. En weet je wat ik zo tragisch vind? Zoveel mensen, ook in dit land, hebben ervan gehoord, maar ze zijn nooit op zoek gegaan. En deze vrouw gaat op zoek over wat ze gehoord heeft. En wie zoekt, zal vinden. Het is niet alleen hoorder, maar je moet ook dader worden. Ze heeft gehoord en ze zoekt en ze vindt. En dan staat er van deze vrouw ook nog, want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. Vers 28. Dus in haar denken was geloof voor genezing. En dat had alles te maken met kleding. Als ik die kleding van Jezus maar kan aanraken. En opmerkelijk is dat de vrouw het niet in haar hoofd haalt om lang na te denken over waar zal ik hem aanraken. Ze begint al met te denken, alleen maar zijn kleren. Ik kan me wel voorstellen dat ze voor die tijd nog gedacht heeft van, ik wil hem aanraken, waar zal ik hem aanraken? Misschien heeft ze nog wel gedacht, zijn hoofd, nou daar moet ik niet aankomen, daar ben ik niet waard. Of zijn handbeet pakken, nee dat is te familiair. Maar als ik nou alleen eens zijn kleding ga aanraken, dan moet dat genoeg zijn. En ze baant zich een weg door de menigte heen. Ze vroeg niet zijn aandacht, ze vroeg niets persoonlijks voor haar te doen. Ze wilde alleen maar de zoom van zijn bovenkleed aanraken. Ze wilde zich nederig opstellen. De houding van nederigheid werkt altijd bij God iets uit. Want God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. En zo nederig stelt die vrouw zich op, dat ze denkt, nou het is wel genoeg, als ik alleen maar zijn kleed aanraak. En dan zegt Jezus, tot stomme verbazing van zijn discipelen, iemand heeft mij aangeraakt. Ja, als je daar tussen die massa staat, iemand heeft je vast wel aangeraakt. Maar het maakt niet uit wie het precies was. Het was wel iemand met geloof, want Jezus ervoer dat. Iemand heeft mij aangeraakt met geloof. Iemand heeft een daad verricht. Iemand heeft mijn kleed aangeraakt. En toen dacht ik, geloven is een werkwoord. Je kunt wel roepen dat je gelooft, maar je moet geloof altijd in beweging zetten. Geloven is een werkwoord. De genezen vrouw krijgt ook van Jezus te horen: uw geloof heeft u behouden. Geloof was alles wat ze nog had. Haar geld had ze uitgegeven en de vrouw raakt Jezus aan in geloof. En daar moeten we even nog naar kijken. Want er staat in Genesis 1 vers 26 dat God de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis. En toen ik dat las, toen dacht ik: een onderdeel van Gods natuur is het vermogen om te kunnen geloven. Gelooft God in zijn eigen woord? Ja. Hij spreekt en het is er. Dus God gelooft in elk woord wat hij spreekt. Houd het even vast. En wij zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Dat betekent dus dat ook wij kunnen geloven, want we zijn geschapen naar zijn beeld, in elk woord dat hij heeft gesproken, want alles wat hij zegt komt uit. Dat betekent dus dat wij steeds weer terug moeten naar dat woord en zeggen: u heeft dat gesproken, u gelooft in uw eigen woord. Ik moet niet zeuren dat ik niet kan geloven, want ik ben geschapen naar uw beeld en ik kan geloven naar uw kracht en macht en mogelijkheden, want ik mag op u lijken. Gods geloof komt tot uitdrukking in de woorden die hij spreekt. En volgens Hebreeën 11 vers 3 is het hele universum ontstaan door de creatieve kracht van God. En God gelooft in zijn eigen woord. In Psalm 33 vers 6 staat: door het woord van de Heer is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren. God sprak, er zij licht, en er was licht. God spreekt: ik zie jou te midden van de massa, en hij ziet jou te midden van de massa. God spreekt en het is er. Gods geloof in zijn eigen woorden doet nieuwe dingen ontstaan. En wij zijn geschapen naar zijn beeld. En wij kunnen geloven omdat wij geschapen zijn naar zijn beeld. En dan komt de andere kant. Op het moment dat Eva de woorden van de slang gelooft, gelooft ze niet meer de woorden van God. Satan ondermijnde het geloof van Eva en Adam. Als we ooit ons geloof in God als persoon verliezen, zullen we ook ons geloof in zijn woord opgeven. Nou even, wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En als je niet gelooft dat God bestaat, heb je ook niks aan zijn woord. Want hij bestaat niet. En God en zijn woord zijn één. Ik kan dus iemand een Bijbel laten lezen, maar zolang die niet gelooft dat God bestaat, kan die niks met die Bijbel. Hij zal eerst moeten aanvaarden dat God bestaat. En dat je alleen tot die God komt door Jezus Christus. Eva gaf haar geloof in God op het moment dat ze zag dat de boom goed was en ze geloofde de woorden van Satan. En zien heeft te maken met je zintuigen. En we lijden altijd weer eraan dat we zo makkelijk ons laten leiden door onze zintuigelijke waarneming. Lieve mensen, het is zondag. En weet je wat het meest tragische is? Dat wij zondag aan zondag in de gemeente kunnen zitten en hem toch niet aanraken. We horen woorden, we zingen woorden, we aanbidden hem. We krijgen daar een blij gevoel van. Maar raken we hem ook aan? Raken we hem aan in geloof? En in geloof hem aanraken doe je door te bidden. Door je dankzegging. Door te belijden: alles wat u heeft gezegd is waar. Zelfs als ik het niet ervaar, is het toch waar wat u heeft gezegd. En dat is mooi. En dan blijft er nog één kleed over. En daar sluiten we het mee af. En dat kleed heet een lofgewaad. Ken je dat nog? Een lofgewaad. En toen ik dat weer voor me zag, dacht ik: wat is nou eigenlijk loven? In het woordenboek staat: de goede hoedanigheden prijzen van iemand. Het woord loven op zich stelt niet zoveel voor. Want als ik zeg ik loof je, wat dan nog? Stel je eens voor, hè? Ik weet niet hoe jullie dat vinden, maar ik vond die zangers en die muzici vanmorgen ontzettend goed. En stel je nou eens voor, ik stap naar ze toe en ik zeg, oh lieve mensen, ik loof jullie. Oh, ik loof jullie. Oh, ik kan niet stoppen met jullie te loven. Wat loof ik jullie? Nou, ben je toch gek? Je moet zeggen waarvoor je doet. Kijk, je zit op een bidstond en iemand zegt, Heer, ik wil u loven en prijzen. Amen. Als je zegt, ik wil u loven en prijzen, stoot in de hemel de Vader de Zoon aan en zegt, gaat beginnen. En jij zegt, amen. De woorden betekenen niks. Onthoud dat. Loven en prijzen zijn woorden. Maar je moet wel zeggen wat die woorden inhouden. Ik loof en ik prijs u voor het feit dat u uw zoon hebt gegeven. Voor het feit dat u hier bent. Voor uw aanraking. Ik wil in uw tegenwoordigheid zijn. Dus loven en prijzen moeten gevolgd worden door... Waarvoor wil ik u loven en prijzen? En zou het niet eens een goed idee zijn om na te gaan denken over alles waarvoor we de Heer kunnen loven en prijzen? We bidden wel, maar hoe zit het met onze dankbaarheid? Vorige week was Israël zondag. Ik heb het toen ook nog gezegd, de Joden hebben zelfs een dankgebed voor op de wc. Ze danken God uitvoerig voor het feit dat wat langs de natuurlijke weg is ingekomen, er langs de natuurlijke weg weer uitkomt. Heb jij het wel eens gedaan? Goed zo. Ik ook. Ja, wij zijn stom. Pas als het niet meer werkt, beginnen we te bidden. Maar dank de Heer nou eens voor alles wat nog werkt. Want dankbaarheid is gebaseerd op wat er wel is. En dankbaarheid opent het hart van God. Als ik kijk in Lucas 17, dan staat het verhaal van die Melaatse, weet je nog? Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen 10 mensen hem tegemoet die aan huidvraat, heet dat tegenwoordig, leden. En uit het verhaal blijkt dat ze Jezus al kenden en Jezus had al eerder de Melaatse genezen. En daarom roepen ze Jezus ook aan met de woorden, Jezus, meester, heb medelijden met ons. En dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. 10 mensen worden genezen. Van huidvraat. Hoeveel komen er terug? 1. Allen ontvangen genezing. Maar slechts 1 van hen keert terug om Jezus te bedanken. 10 mannen weten wat vragen is. 1 weet alleen wat dankbaarheid is. We zijn goed in vragen. Maar zijn we ook goed in dankbaarheid? En Jezus zegt, waar zijn de 9 anderen gebleven? Het is niet alleen een kwestie van bidden, het is ook een kwestie van danken. En dankbaarheid heeft te maken met de erkenning dat je meer hebt ontvangen dan dat je ooit kan verdienen. Maar we zijn meer gefocust op onze problemen dan op onze zegeningen. En problemen uit het verleden kunnen ons nog zo vervullen dat er eigenlijk geen plaats meer is voor dankbaarheid. En dan zegt Paulus in 1 Timotheus 2 vers 1, allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Smeekbeden en dankgebeden horen dus met bij elkaar. Hoe vaak heb ik gebeden voor iemand dat hij het goed zou doen? Maar hoe vaak heb ik God gedankt dat hij het ook goed deed? Hoe vaak heb ik gebeden voor allerlei dingen? Ik heb gebeden voor genezing van zieken. En natuurlijk heb ik God ook wel gedankt dat er wonderen gebeurden. Maar hoe vaak heb ik gebeden en niet gedankt? Een lofgewaad van dankbaarheid hoort bij alle bekleding waar ik het over heb gehad. Als we maar niet naakt zullen zijn, maar bekleed. Heb jij de juiste kleding? Heb jij de juiste kleding aangetrokken? Heb je het uniform aan van gezag en autoriteit? Heb je de kleding aan als lofgebaar dankbaarheid? Zoals een moment naderen tot God, dat Hij tot ons nadert. Ik zou het heel fijn vinden als je kunt staan, dat je heel even loskomt van die stoel. Dat we samen voor het aangezicht van de Heer een moment kunnen staan.